Wist je dat je in jouw bedrijf op een leukere en productievere manier kan samenwerken met je collega's door gebruik te maken van de principes van de Special Forces?
Welkom bij de Storybrand Podcast, waar wij geloven: if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand Podcast.
Roeland, welkom in de podcaststudio van Storybrand. Daar zijn we weer.
Ja, leuk. Dankjewel, Daan.
En we gaan het hebben over groene beretten.
Ja, precies.
Over Green On, het boek met als subtitel de leukste en meest productieve manier van werken op basis van de principes van de Special Forces. En we hebben daarvoor uitgenodigd Richard Bergmans, een van de hoofdpersonen in het boek. Maar voordat we dat doen, ik moet je even wat vertellen.
Ja, vertel.
Ik ben vorige week naar de film De Vuurlinie geweest.
Ja.
Over een gast die ook in onze podcast is geweest. Niemand minder dan Marco Kroon.
Oh, wat cool zeg.
En ik kan je vertellen, het was indrukwekkend.
Waar gaat het over?
De Vuurlinie gaat over, niet alleen over Marco Kroon, maar hij is wel de hoofdpersoon. En het leuke was, Marco Kroon stuurde voordat ik naar de bioscoop ging een appje, waarin hij zei van, ja, spoiler alert, de hoofdpersoon overleeft het.
Ja.
En dat vond ik wel een hele mooie.
Geniaal.
Ja, geniaal. Daar heb ik heel hard om gelachen.
Ja, terecht.
Denk je, jeetje, hoe bedenk je het?
Goeie grap.
En hij zei van, ik wens je tussen aanhalingstekens veel plezier. Want het is natuurlijk best een heftig verhaal, zijn levensverhaal. Ja. Maar het gaat niet alleen over Marco Kroon. Het gaat ook over, ik denk elke veteraan in Nederland.
Ja, die zal zich erin herkennen.
Die zal zich erin herkennen, ja. En het geeft je een dieper bewustzijn van de krijgsmacht. En wat deze mannen en vrouwen voor ons doen om te zorgen dat wij veilig in ons bedje kunnen slapen. En dat heeft toch wel hele diepe indruk op me gemaakt.
Ja.
En ik moet je zeggen, de cast is echt geniaal. Ik zal je even vertellen wie er allemaal inspelen.
Ja.
Allereerst, de hoofdrol wordt gespeeld door, die Marco Kroon speelt. Die vond ik ook wel. Dat is die Waldemar Toornstra, heet die geloof ik uit mijn hoofd.
Waldemar Toornstra.
Zeg je dat wat?
Dus dat gaat bij mij geen lichtje branden.
Ja, Waldemar Toornstra. Dat is, die speelt Marco Kroon.
Ja.
Briljant. Echt heel knap om in die huid te kruipen. Maar ja, andere mensen zijn Angela Schrijf, Pierre Bokma, Huub Stapel, Jeroen Spitzenberger. Dus dit is wel een
dat is inderdaad een mooie cast.
Echt ja. Een indrukwekkende cast. En ik noem ze nog niet eens allemaal, maar het is in zijn totaliteit echt fantastisch. Maar je zit er vanaf het eerste moment in. En wat mij opvalt, ik weet niet hoe jij naar Nederlandse films kijkt, maar meestal kunnen ze niet tippen aan het Hollywood gehalte.
Nee.
En dus zeg maar niveau wat Hollywood heeft, daar kan een Nederlandse film niet aan tippen. En hier had ik het absoluut niet. Ik had absoluut nooit een moment van, oh ja, jammer joh.
Ja, ja.
Niet.
Ja, dat Nederlandse sausje wat het dan juist afbreukt.
Ja.
Afbreuk doet aan de film. Ja.
Nou, ten eerste, qua acteerwerk was het gewoon echt subliem.
Ja.
Maar meestal heb je ook qua special effects en gevechtscènes en waar iets is opgenomen op locatie, het camerawerk. Je ziet meestal al dat er een low budget is ten opzichte van Hollywood producties. Maar hier had ik dat absoluut niks. Er is niks storends aan die film. Niks afleidends. Je wordt helemaal in dat verhaal gezogen. Het was echt op het allerhoogste niveau film in Nederland.
Gaaf man. En is het nu in de bioscoop te zien?
Ja, ja. Ja, hij draait al een tijdje, maar hij is nog steeds in de bioscoop te zien. Het was muisstil aan het einde van de film.
Ja,
mensen bleven ook best lang zitten. Want je bent gewoon echt even helemaal overdonderd. Hij komt binnen. Hij komt echt binnen. Net als het verhaal van Marco, zoals hij dat hier persoonlijk heeft verteld in de podcaststudio.
Yeah.
Ja, als je dan ook nog beeld erbij hebt en je ziet eigenlijk wat deze man mee heeft gemaakt en wat veteranen in het algemeen meemaken en hoe dat impact heeft op een thuissituatie en alles.
Ja. Wacht, die
respect.
Je maakt me nieuwsgierig, Daan. Ik ga hem kijken.
Ja, het is echt. Hij komt echt binnen. En ik zou ook tegen de luisteraar willen zeggen, Als je de aflevering met Marco Kroon nog niet gehoord hebt, luister dan eventjes na de aflevering van Marco Kroon in onze Storyband podcast. Want dan weet je iets beter waarom we hebben hem uitgenodigd en wat dat teweeg brengt. En ga alsjeblieft naar die film toe. Doe jezelf een plezier. Het geeft je echt een ander perspectief op onze samenleving, op het leger en een stukje dankbaarheid naar veteranen.
Nou.
Dus dat?
Ja, leuk. Ik ga hem kijken.
Ja. Ja, en ook wel passend om het er even over te hebben, nu we het ook weer over groene beretten gaan hebben.
Ja, precies.
De groene beret, voor degene die het niet weet, is van het Korps Commandotroepen. En in de studio vandaag hebben we Richard Bergmans. En het leuke, Roeland, is dat we hem mogen interviewen over dit boek wat hier voor ons ligt. Ja, dat werken op basis van die principes van de Special Forces hebben we nog niet eerder besproken in deze podcast.
Nee.
En het zijn wel hele interessante principes.
Nou, ja, als er ergens een goed team is die samenwerkt, dan is het daar wel natuurlijk.
Ja. En ook kleine teams, net als ons team, is ook een klein team.
Precies.
Jij en ik zeggen ook wel eens tegen elkaar van, joh, we moeten zorgen dat we een klein team blijven en wendbaar blijven. Hè?
Ja.
En dat vind ik ook interessant. Hoe doen zij dat dan?
Ja, wat zit er allemaal achter qua communicatie en principes, technieken, geef het een naam.
Ja.
Om dat voor elkaar te krijgen, iedere keer weer.
Ja.
Ja, leuk. Ik ben heel benieuwd, Daan.
Ja. Nou, in dat rijtje hebben we natuurlijk Ray Klaasens twee keer gehad. We hebben Marco Kroon gehad. We hebben Sander Aarts gehad.
Ja.
We hebben ook, ook wel andere militairen gehad, maar dan meer over andere onderwerpen. Ik denk aan Bart Voet.
Ja.
Naar Harm Manak recent, een oud officier van de marine. Maar dat ging niet zozeer over het leger. We hebben echt met Sander Aarts, Marco Kroon en met Ray Klaasens wel over het leger gesproken en over principes eruit, maar niet over hoe je dat nou implementeert in je business. Dat vind ik echt wel heel gaaf dat we dat vandaag kunnen vragen.
Ja, die praktische toepassingskant, die is goud, die wil je weten.
Ja. Wat misschien nog leuk is om even te vermelden, is dat Richard de acteurs van de film waar we het net over hebben gehad,
ja,
heeft getraind.
Ah, oh, wat leuk.
Ja.
Oh, kijk.
Om het zo realistisch mogelijk te maken. Dat ze, ja, hè, dat ze gewoon precies weten hoe moet ik me gedragen in een gevechtsscène. Hoe beweeg je? Hoe doe je als militair?
Ja.
Dus daar heeft hij aan meegewerkt. Wat ook leuk is om te vertellen. We hebben natuurlijk net Ray Klaasens gehad over onder andere Kamp van Koningsbrugge. Is dat hij ook een van de instructeurs was in een van de seizoenen van Kamp van Koningsbrugge.
Oh, okay. Nou, dan is de cirkel helemaal rond, toch? Daan.
Ja. Ja, dus dit is niet de minste. Dit is echt wel iemand die tot op de dag van vandaag bij KZT betrokken is. En ja, inmiddels zijn eigen bedrijf heeft Three Front. Daar zullen we het denk ik ook nog wel over hebben als we hem zo meteen gaan interviewen.
Ja.
Zijn er dingen die we nog die jou te binnen schieten, die we zeker even aan hem moeten vragen?
Ja, ik ben gewoon heel benieuwd naar die praktische kanten. Dus enerzijds het principe en vervolgens, hoe pas je dat dan toe in een hele andere omgeving waar hele andere dingen van toepassing zijn?
Ja, wat geldt er dan wel en niet, hè?
Ja, en hoe maak je die vertaalslag? Want ja, misschien een stom voorbeeld, maar als je onder schot wordt gehouden, dan kan ik me voorstellen dat er een heleboel dingen anders gaan dan wanneer je gewoon met elkaar aan de eettafel zit tijdens de vrijdagmiddag lunch.
Ja, goed punt. Nou, laten we dat aan hem vragen. Ik stel voor dat we hem gaan interviewen, we hem gaan introduceren.
Laten we dat doen.
Richard is op jonge leeftijd gaan werken bij Defensie en al snel is hij toegetreden tot de selectiegroep van de Nederlandse Special Forces. Richard heeft diverse speciale missies uitgevoerd als sniper en parachutespecialist binnen een van de operationele eenheden van het Korps Commandotroepen. Later in zijn carrière als instructeur van de commandoopleidingen leerde hij alles over het afpellen van het individu om zo tot de kern te komen. In 2019 heeft Richard samen met zijn collega Frank van Assen het bedrijf Three Front opgericht. Een bedrijf dat zich richt op het trainen, coachen en begeleiden van teams op basis van de principes uit zijn boek Green On. Een managementboek genomineerd voor managementboek van het jaar 2021. Geschreven door de mannen van Three Front en topondernemers Joris Jansen en Daan Domen. Waarin zij aan de hand van spannende authentieke anekdotes en praktijkvoorbeelden uit de onderneming van Joris en Daan laten zien dat deze principes ook erg goed toepasbaar zijn in de commerciële wereld. Hier is Richard Bergmans. Richard, welkom in de podcaststudio van Storybrand.
Ja, dankjewel.
Je bent mede-auteur van het boek Green On, met de mooie groene beret voor op de cover. Momenteel een herdruk, maar als de luisteraar heel snel het boek wil lezen na deze aflevering, dan zou ik zeggen, koop alvast het e-book en hou de socials en misschien ook managementboek.nl in de gaten voor de herdruk van de paperback. De leukste en meest productieve manier van werken op basis van principes van de Special Forces. Ik denk, ja, dan moet ik jou uitnodigen. Dit is te interessant voor de luisteraar ook.
Ja, hoe dan, hè?
Toch?
Hoe dan?
Ja. Ja, hoe dan? Maar laten we, voordat we het gaan hebben over die manier van werken, even over jou hebben. Want wat ik leuk vond in te horen, te lezen eigenlijk, is dat je zegt van ja, mijn ambities hebben altijd bij het leger gelegen. Kun je ons even meenemen naar, ja, waar komt dat vandaan?
Nou ja, ik ben natuurlijk nog niet zo heel oud, 36 nu. Maar van jongs af aan al de ambitie gehad om in ieder geval bij Defensie te gaan werken. Mijn opa was commando. Mijn broer werkte bij Defensie. Mijn oom werkte bij Defensie, al bij destijds bij de Luchtmobiele Brigade. Dus voor mij eigenlijk een logische stap om ook Defensie in te gaan. Ik zag bij mijn opa wat dat inhield, die kameraadschap, die broederschap. En dat sprak me wel aan. Dus ik heb de middelbare school zo snel als mogelijk afgerond. met zo weinig mogelijk vakken om gewoon zo snel mogelijk bij Defensie te gaan werken. Mijn broer is 4 jaar ouder, die zat al bij de Luchtmobiele Brigade, was al op uitzending geweest. Ja, dan gaan je handen kriebelen om daar ook eigenlijk onderdeel van uit te maken. Eerste keer afgekeurd, heel jong gesolliciteerd, nog niet volgroeid. Dus kon ik weer met tranen in mijn ogen in de trein terug naar Roosendaal.
Pijnlijk.
Ja, toen een jaar in de supermarkt gewerkt, letterlijk, om eigenlijk mijn lichaam de tijd te geven om te groeien.
Hmm.
En een jaar later wel aangenomen.
Kijk, wauw. En dan ga je naar Luchtmobiel. Leg even uit, wat is Luchtmobiel voor de luisteraar die misschien geen defensieachtergrond heeft?
Luchtmobiel is een van de infanterieeenheden binnen Nederland. Gekenmerkt door de rode kleur baret die ze hebben. En wat zij veelvoudig doen, is naast infanterie optreden gebruik maken van de helikopters die we hebben. Vaak met 2 rotorbladen, de Chinook, om als transportmiddel van de A naar B te gaan. Licht infanteriewerk, grootschalige eenheid. En dat is ook waar ik tegenaan liep. Een echte hiërarchie binnen Defensie, dat heerst daar. Dat moet ook wel, allemaal jonge jongens, jonge operators. En dat was na een aantal jaar, na mijn missie Afghanistan, ook de reden om naar een andere eenheid te gaan.
Die eenheid is nog niet zo oud, hè?
Nee, volgens mij 90 of 92. Volgens mij 92 opgericht.
Ja, waarom is die opgericht?
Nou ja, dat ik kan je niet exact de geschiedenis geven, maar wel volgens mij om het Korps Commandotroepen ook te ondersteunen. Een andere lichte infanterieeenheid op te richten, want de eerste lichtingen zijn ook gegeven door instructeurs van het Korps Commandotroepen. En meer boots on the ground te hebben.
Ja, infanterie, dat zijn eenheden met inderdaad boots on the ground. Hè? Dus dat zijn de manschappen op de grond.
Zeker.
En dan lichte infanterie is het, zeg je. En inderdaad bekend van de rode beretten volgens mij.
Ja, ja, de Airborne Brigade, zoals wij dat kennen van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Met de parachute ingezet.
Hoe lang heb je daar gezeten?
Of net wel, of net niet 3 jaar. Beetje op die scheidslijn. Toen zat ik in Afghanistan en daar echt de keuze gemaakt om naar het Korps Commandotroep te gaan. Daar de operators van het KCT gezien. Nou, die deden echt het mooie werk, zoals wij dat noemen.
Ja.
En daar aangemeld in Uruzgan nog, om samen met een wat grotere groep de stap te maken naar Roosendaal.
Wauw. Een pittige training, keuring.
Ja, iets pittiger dan Kamp van Koningsbrugge.
Ja, mooi dat je dat zegt. Vooral de glimlach erbij, die zouden mensen nu moeten zien. Nee, dat snap ik. Hè. Dat is een kijkje in de keuken wat natuurlijk... hoe kijk jij daarnaar, Kamp van Koningsbrugge?
Nou ja, op zich wel goed. Zelf was ik instructeur bij het tweede seizoen.
Oh, serieus?
Namens het KCT. Niet herkenbaar in beeld. Met een bivakmutsvorm. Maar wel naast Ray en Dai samen met 2 collega's daar het programma gedraaid.
Leuk.
Ja, leuke kijken in de keuken. Ja. Zeker.
Nou, ik denk dat het veel goeds heeft gebracht voor jullie eenheden.
Ja, in ieder geval veel naamsbekendheid.
Ja. Want jullie willen natuurlijk eigenlijk een beetje op de achtergrond blijven. Ja, dat moet ook wel bij dit werk. Maar toch is het wel belangrijk dat mensen weten dat we dit soort eenheden nodig hebben voor de veiligheid van ons land.
Ja, zeker. En ook voor de vulling. Want ja, de eenheid is gewoon heel erg onderbezet. En je moet op een manier mensen naar je toe trekken.
Precies. Gebeurt dat nu meer?
Nou ja, ik denk wel meer aanmeldingen. Ik weet niet per definitie of het ook allemaal geschikte kandidaten zijn.
Nee, nee. De spoeling is dun, hè?
Ja.
1 op de? Weet je dat?
Na 2 jaar geleden, volgens mij net nadat ik Kamp van Koningsbrug heb gedraaid, in dat jaar 400 deelnemers aangemeld. Die doen dan de 3-daagse kennismakingsdagen, eigenlijk een open sollicitatie. Daar vindt al een hele grote selectie plaats. En volgens mij 50 personen ongeveer gehaald, binnengekomen. Verdeeld over 2 lichtingen in het jaar.
Ja, kijk. Je bent operator geweest en commando-instructeur. Dus je bent niet alleen militair geweest, maar je bent inmiddels veteraan. Want je bent operationeel geweest.
Ja.
Hoe lang geleden ben je gestopt?
2019, alweer 3 jaar geleden, 4 jaar geleden. En nog wel draai ik de kennismakingsdagen. 1 keer per kwartaal ongeveer in Roosau. Omdat we gewoon een hele onderbezetting hebben aan instructeurs.
Ja.
Dus dat draaien we dan met de pool reservisten.
Met?
Reservisten.
Ja, inderdaad. Nu heb je een bedrijf samen met je compagnon, 3Front. Vertel ons eens eventjes, wat doen jullie precies? Waarom heb je dit bedrijf opgericht en wat doen jullie?
Eigenlijk was het niet de bedoeling om dit bedrijf op te richten. Helemaal niet zelfs. Puur bij toeval is dat zo tot stand gekomen. We kwamen destijds de co-auteurs van het boek tegen. Een leuke klik mee. Gekeken hoe werken nou eigenlijk teams binnen een speciale eenheid. In ons geval het Korps Commandantroepen. En hoe kan het zijn dat een heel klein groepje mensen, zonder heel veel aansturing, best wel bijzondere, in ons geval ook politieke, missies uit kan voeren.
Ja.
En daar sloegen zij heel erg op aan. En toen zijn we bij hun gaan kijken binnen het bedrijf Lucie. Ja, hoe kunnen jullie nou als start-up je bedrijf anders inrichten? Zodat mensen weer voor elkaar gaan werken. En uiteindelijk andere resultaten gaan behalen.
Wauw.
En zo is ons bedrijf begonnen.
Kijk. Het boek. Kun je daar nog even iets meer over vertellen? Want er staan best wel wat namen op. Joris Jansen en Daan Domen. Samen met Special Forces Operators Richard en jij. En Thomas en Frank, hoe is dit boek tot stand gekomen? Want het is best wel een unieke, eigenlijk best wel een uniek verhaal.
Ja, nou ja, jouw woorden. Ik vind onze verhalen zeker niet uniek, want dat is de wereld waar ik in geleefd heb.
Ja.
Nou, de 2 co-auteurs, dat zijn de 2 eigenaren van het bedrijf Lucie, waar ook de testcase opgeschreven is, het bedrijf dat wij geholpen hebben. En Frank, mijn mede-compagnon van 3Front, en Thomas, niet zijn echte naam, destijds ook onderdeel van 3Front. Ja, wij zijn de operators, dus wij belichamen eigenlijk die kant van het boek.
Ja, ja. Om eigenlijk dat bewijslast te leveren voor de theorie.
Ja, en om mensen wel te laten zien, want als we nu aan commandos denken, aan speciale eenheden, en zeker 2-3 jaar geleden toen Kamp van Koningsbrugge en Special Force Vips niet op televisie waren, dan dachten we aan Rambo, de grote persoon.
Ja.
Die alles alleen doet, heel sterk is. Dat stereotype. Maar helemaal niet aan zelfsturende teams. Die zelf besluiten kunnen nemen. Verantwoordelijkheid durven nemen. Zich makkelijk aan kunnen passen. Strategie heel eenvoudig willen maken. En dat is waar wij aandacht aan voor willen vragen.
Ja. Die principes van de Special Forces. De manier waarop jullie samenwerken als team. Ik wil er graag doorheen lopen. Ja, laten we kijken of we het zo praktisch mogelijk kunnen maken. Dat de luisteraar weet van, hey, wat kan ik hiermee? Want de gemiddelde luisteraar is een ondernemer die zelf een bedrijf heeft. En hopelijk vandaag heel veel inspiratie gaat krijgen van jou. En ik misschien even voordat we beginnen. Er zijn een aantal onderdelen. En ik zou zeker tegen de luisteraar willen zeggen, ga naar de show notes. Klik op de link. Bestel het boek. Doe jezelf een lol, want dit is echt een feest om te lezen. Het eerste is samenwerken, het tweede is flow, het derde is eenvoud, het vierde is vertrouwen en het vijfde is aanpassingsvermogen en je eindigt met de kreet van het Korps Commandotroepen. En per onderdeel heb je het over 3, ja, ik noem het maar even pijlers.
Ja, green ons.
Green ons, ja. Samenwerken. Het eerste wat jullie schrijven in het boek is werk met rollen en het wordt even neergezet als een alternatief voor managers en functieprofielen.
Ja, dat is misschien een beetje te kort door de bocht. Wat wij getracht hebben. En in het geval van Lucie is het echt het holocratische werken. In de ultieme vorm, zonder managers. Ik zeg niet dat dat altijd de standaard moet zijn.
Nee.
Maar wel dat wat wij gezien hebben, zeker bij de commando's, maar ook nu bij heel veel andere organisaties, dat taken en verantwoordelijkheden vaak niet goed beschreven staan. En nee. dat daardoor heel veel onduidelijkheid is. En dat dat voor heel veel extra werk zorgt.
Ja.
En wat in bij de commando's heel erg gebeurt, is dat dat juist heel erg goed beschreven staat. En als er een nieuwe missie is, gekeken wordt, wat moet er eigenlijk gebeuren qua werk? Dan gaan we kijken, maar wie hebben we eigenlijk aan personele bezetting? Welke poppetjes, met welke specialiteiten? En daarna gaan we al dat werk opknippen in stukjes en dat gaan we verdelen. En dat is eigenlijk het werken met rollen, wat, ja, wat nu helemaal een hype is met holocratie, maar wat commando's eigenlijk al sinds 1942 doen.
Ja, ik vind het wel mooi, want wij hebben al jarenlang in onze bedrijven functieprofielen afgeschaft. Ik noemde het niet hetzelfde als dit jij deed, maar ik zie daar wel parallellen in. Wij hebben een performance results description. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk zeggen voor een rol die iemand heeft, wat moet je elke dag, elke week, elke maand, of welke, het kan ook tweewekelijks zijn of wat dan ook. Wat heb je dan te doen? En wat is dan niet zozeer het beschrijven van hetgeen wat ze moeten doen, maar meer van hetgeen ze moeten bereiken? Want dan is iemand meteen ook verantwoordelijk voor een eindresultaat. In plaats van, ja, ik heb mijn taak uitgevoerd. Ja, maar als je met die taak niet het doel hebt bereikt, dan...
Nou ja, heel mooi. En elk persoon is anders. Dus als we gaan beschrijven wat in militaire jargon de desired end state is.
Ja.
Dan kan iedereen met zijn eigen beste bedoelingen daar naartoe werken. En we zijn allemaal creatief in een andere vorm, op een andere manier.
Ja.
En dan komt er gewoon iets heel moois naar boven.
Wat zou de actie zijn die je een ondernemer wil geven om die eerste stap uit te voeren?
Nou, ga eerst eens kijken naar wat is je missie en je doel natuurlijk. En hoe willen we daar komen? En wat moet er dan voor werk verzet worden?
Ja.
En als we dat weten, dan kunnen we ook kijken wat voor personeel we daarvoor nodig hebben.
Gaaf. Super concreet. Dan, deze is ook heerlijk. Had ik er nooit van gehoord, Richard. Ik had wel eens gehoord van een minimum viable product. Maar jullie hebben het beslist als een minimum viable group. Zo min mogelijk mensen om een goede beslissing te nemen.
Ja, heel belangrijk.
Hoe werkt dat?
Nou ja, het is heel belangrijk om snelheid te bouwen. Hoe werkt het? Is eigenlijk de beslissingsbevoegdheid terug te brengen naar het individu. Of maximaal naar 3 personen. Heb je meer mensen nodig die in de besluitvormingsketen zitten? Dan moet je echt even bij jezelf te raden gaan hoe dat kan. Want als we mensen de juiste kaders meegeven, en wat je net heel terecht zegt, we geven iemand mee wat we willen bereiken, en daarbij de kaders waarbinnen die moet blijven, dan kan die prima zijn eigen besluit nemen, zijn eigen beslissing. De kruk zit hem dat mensen het besluit nemen, dat vinden ze niet zo erg, dat is een nanoseconde. Alleen de consequentie die eraan vastzit, dat vinden we vaak heel lastig.
Ja.
En daarom zeggen we van, ja, wij 2 tips die je mee kunt nemen als leider. 1, de eerste vraag is, als mensen naar je toe komen, wat heb je van mij nodig om zelf dat besluit te nemen? Dan hoef ik het namelijk de volgende keer zelf niet te doen. En de tweede is, als ze het niet durven, is het wel veilig genoeg om te proberen.
Ja, ja, dit is goud, hè? Je gaat niet dezelfde gaten dichtlopen. Maar je legt eigenlijk continu bij alles wat je doet van, ja, maar wat heb je nodig?
Ja, en dan op een gegeven moment, na 2-3 keer, komen mensen naar je toe eigenlijk met het antwoord al en gaan ze om toestemming vragen. En dan komt de vraag, ja, maar is het veilig genoeg? Ga het maar gewoon proberen. Want als je probeert en het gaat fout, dan kunnen we namelijk onze fouten gaan vieren.
Ja.
En dan worden we beter en dan ga je autonomie voelen.
Mooi, heel mooi. En die fouten vieren vond ik wel een prachtig item in jullie boek. Fouten moeten gevierd worden.
Ja.
Dat is wel even anders dan de gemiddelde cultuur in een Nederlands bedrijf.
Ja, misschien de bewoording, dat vieren van fouten is natuurlijk een beetje marketing-wise. Want ja, tot hoever gaan we daardoor? Maar het gaat erom dat we fouten bespreekbaar maken met elkaar.
Ja.
Dat we ervan leren en dat we het mee kunnen nemen met de onboarding. Of in ieder geval voor zorgen dat het in de toekomst niet meer gebeurt.
Ja, mooi. Het derde punt onder de kop, samenwerken. We hebben dus werk met rollen, beslis op als minimum viable group. Stop met vergaderen.
Zo lekker.
Ja?
Ja, er wordt gewoon veel te veel vergaderd.
Ja.
Zeker in Nederland.
Hoe groter het bedrijf, hoe meer er vergaderd wordt, is mijn ervaring. Ik zie het namelijk bij mijn klanten. Als het kleine klanten zijn, hebben ze minder vergaderingen. Als het grote klanten zijn, hebben ze vaak veel vergaderingen.
Ja, en wat is dan het type vergadering?
Ja.
Gaan ze een besluit nemen? Gaan ze overleggen? Willen ze alleen maar informatie uitwisselen?
Ik heb wel eens het gevoel dat de helft van Nederland gewoon permanent in een vergadering zit.
Nou ja, we hebben ook workshops bij ons stoppen met vergaderen. En een van de eerste opdrachten is, breng nou eens in kaart hoeveel tijd je besteedt aan vergaderen.
Mm.
En soms is dat gewoon 60-65% van de tijd.
Serieus?
A, het uurtarief.
Mm.
Ja, dat is gewoon grandioos.
Op een werkweek van 5 dagen, 8 uur per dag. Wat vind jij dat een gemiddeld bedrijf zou moeten vergaderen dan?
Dat vind ik een lastige vraag, want ik kan niet op de inhoud zitten.
Nee.
Maar ik kan wel het antwoord geven dat het per definitie veel minder kan.
Ja.
Alleen ja, dan moet je wel vertrouwen hebben in elkaar. Moet je wel bepaalde organisatiestructuren, richtlijnen goed weg hebben gezet. Zodat mensen zelf aan de slag kunnen.
Ja. Als ik tegen jou zeg dat wij bij ons bedrijf alleen op maandagochtend vergaderen. En we hebben dan 3 vergaderingen achter elkaar. Ze duren 2 duren een uur en 1,5 uur. En that's it. Vind je dat veel?
Nou, niet veel. Ook niet heel weinig.
Nee.
Wij proberen er eigenlijk altijd naar te streven om vergaderingen 20 minuten, half uurtje te houden.
Oké.
Maar ja, nogmaals, ik kan niet op de inhoud kijken. Dus er moet altijd vergaderd worden. Er moeten altijd dingen besproken, afgestemd worden.
Ja.
Maar we moeten niet gaan polderen. We moeten niet verzaken in andere discussies dan dat nodig is om verder te gaan met je werk.
Ja, precies. Wat kun je als tip meegeven om aan een ondernemer om te zorgen dat ze minder gaan vergaderen? Hoe gaan ze dat fixen? Want ik denk dat heel veel mensen denken, ja, maar ja, ik heb voor mijn gevoel op ze allemaal nodig.
Ja, dat gevoel is er ook totdat je ermee aan de slag gaat. En dan zie je pas hoeveel geld het uiteindelijk gaat kosten. Hele lastige vraag, want het is wel heel complex. Maar ik denk 1, het in kaart brengen van hoeveel tijd. 2, wat voor soort vergadering voer je eigenlijk? En 3, dan gaan kijken wat je als eerst kan schrappen.
Want
vaak zul je zien dat 10% van de vergaderingen, daar hoef je al niet bij te zijn. Daar zit je bij als deelnemer, maar heb je geen zeggenschap.
Nee.
Dus ja, skip die als eerst.
Ja. Precies, dus zitten er wel de juiste personen aan tafel? Is de agenda de juiste agenda? En kan het korter?
Ja, nou zeker. En dan de structuur natuurlijk. Hoe ga je vergaderingen, hoe loop je die aan?
Mooi. Dit zijn echt al 3 hele belangrijke en krachtige dingen rondom samenwerken. Dan gaan we naar het tweede stuk van jouw boek en daar staat flow. En het eerste is dat je zegt van ja, als je echt wil werken volgens die principes die wij hanteren bij het Korps Commandotroep of een andere speciale eenheid, maar ik noem het maar even KZT, laat je niet afleiden. Ja, ik zie dan meteen de gemiddelde professional. We worden continu afgeleid. Dus hoe doe je dat?
Ja, daar zijn we denk ik heer en meester in.
Ja.
Om elkaar af te leiden. En ik denk dat dat de kunst is. En waar we bij het KC heel veel aandacht aan besteden. Wat is eigenlijk mijn taak?
Hmm.
En alles daaromheen probeer ik preventief zo goed als mogelijk af te blokken. En kan dat niet en ik word afgeleid, dan moet ik mezelf zo snel als mogelijk daarvan bewust zijn wat mijn taak is, zodat ik er dan iets aan kan doen.
Ja. Ja, mooi. Is er een manier om ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk wordt afgeleid?
Ja, ik denk wel dat er heel veel trucjes zijn. En er zijn ook heel veel hulpmiddelen. Wij zetten allebei netjes ons telefoon op vliegtuigstand.
Ja.
Omdat we weten dat afleidt van onze taak. Nu een podcast opnemen. Ik heb zelf een WhatsApp applicatie op mijn telefoon voor privédoeleinden.
Ja.
Slack daarentegen is alles wat bedrijfsmatig is. Zodat ik geen vermengeling krijg in mijn vrije tijd met werk.
Mm.
En dat moet ik bewust doen, omdat ik anders echt afgeleid ben. Mijn spanningsboog is heel klein.
Ja.
Als ik presentaties moet maken, dan gaat alles op mijn laptop uit. En dat weet mijn compagnon ook, weet Frank ook. Dus als ik niet bereikbaar ben, dan weet hij doet dat niet om mij te sarren.
Nee.
Maar hij moet gewoon werk afmaken.
Ja, schitterend. Ik heb hier een klok op mijn bureau staan. En dat is een beetje van het Pomodoro effect, dat je gewoon 20 minuten kunt zetten. En ja, alles uit. Wat jij zegt, applicaties uit, telefoon uit, 1 ding doen. Het is heel bevrijdend. Ik heb gemerkt ook vanmorgen, ik had een klus waar ik geen zin in had. En de joke is altijd dat je het in je hoofd groter maakt dan dat het in werkelijkheid is. En ik had letterlijk 20 minuten nodig. Heb ik me hier zo druk over gemaakt.
Dat zie je heel vaak.
Ja, mooi is dat. Dus we gaan ons niet meer laten afleiden om in die flow te komen. Want daar doen we ook ons beste werk.
Zeker, ja.
Ja. Dan creëer urgentie.
Ja, hele belangrijke. Ja.
Hoe doe je dat?
Nou ja, ik denk sowieso een gezamenlijk doel hebben. Nou, bij Defensie heel makkelijk, hè, want dan heb je heel vaak een missie met een gezamenlijk eindresultaat. Bij een bedrijf kan je dat ook heel duidelijk wegzetten en daar met z'n allen naartoe werken. En om in die flow te komen, ook de juiste, tegen de juiste dingen nee durven zeggen. Komt straks komt dat ook nog terug. Maar als je tegen 90 dingen nee zegt, dan kan je 10 dingen heel goed doen. En daar gaan we vaak wel de mist in. Door tegen alles, zeker als ondernemer, ik herken dat bij mezelf ook. Hè, bij de loodgieter lekte ook echt zijn eigen kraan, bij mij ook. Om door tegen toch dingen ja te zeggen, ga je de dingen minder goed doen die je eigenlijk zou willen doen.
Ja, sterk. Waarom vind jij, waarom zou je als ondernemer in je team urgentie creëren? Wat is het nut ervan? Wat brengt het je?
Rust.
Ja?
Ja, rust en focus.
Kun je een voorbeeld geven hoe jullie dat misschien zelf doen of hoe je een klant hebt geholpen om urgentie te creëren? Wat doe je dan?
Nou, ik denk een mooi voorbeeld bij Lucy of een bedrijf waar we laatst de vierdaagse werkweken in hebben gevoerd. Allebei toevallig een technisch bedrijf. Allebei ook een product wat eigenlijk niet goed liep, maar wat ze toch deden, want het was legacy en dat moest allemaal blijven bestaan. Was toch moeilijk om het af te schaffen met investeerders.
Ja.
Uiteindelijk een heel moeilijk besluit genomen om dat product af te stoten. En nu gaan ze wel full focus in de richting waar ze allemaal willen gaan.
Mm.
En zeker de techneuten die het werk moeten doen, ja, die zijn nu veel vrijer, voelen zich veel fijner. Want ze gaan nu hun richting op en niet de richting van salesmensen of van een directe die ooit besloten heeft om een bepaald product te ontwikkelen.
Maar hoe bedoel je dat zij dan urgentie hebben gecreëerd? Want ze zijn gewoon gestopt met een van hun producten.
Jazeker, maar wel de urgentie om dus naar met z'n allen stop te zeggen tegen een bepaald ding. Ja. En te focussen op een ander ding. Ja. En dat is een heel moeilijk besluit.
Dus belangrijk maken en zeggen dit moeten we doen.
Ja, of dit moeten we niet doen.
Ja. Waarschijnlijk vaak het laatste. Hè?
Heel vaak wel.
Om in die flow te blijven moet je dus niet laten afleiden. Heb je nodig om urgentie te creëren, zodat je die focus kunt aanbrengen op die taak die je te doen hebt. En dan zeg je als derde zorg voor thuisfront. Daarbij had ik zoiets van, hey, dat snap ik als je operator bent. Maar zorgen voor thuisfront, leg eens uit misschien eerst even hoe je dat als operator, hoe jullie dat als groep te doen hebben. En dan kunnen we daarna eens kijken, wat doet dat voor het bedrijfsleven? Maar neem ons even mee in de wereld van een operator en hoe jullie zorgen voor thuisfront.
Ik denk dat thuis misschien nog wel belangrijker is dan dat we denken, omdat je heel veel met thuis bezig bent. Een stabiele thuisbasis zorgt ervoor dat ik altijd in een ander raar land mijn werk kon doen.
Hmm.
En het is gewoon heel belangrijk om te weten, als je daar bent, dat thuis alles goed is.
Ja.
Dat je daar geen zorgen om hoeft te maken, urgentie creëren, focus creëren en dat ik bezig kan zijn met mijn taak daar.
Ja.
En in mijn geval wist ik ook altijd dat thuis dat ondersteund werd door de maten die thuis waren, die af en toe langs gingen bij mijn vrouw of bij de kinderen of een bloemetje stuurden of ergens naartoe gingen.
Mm.
De aandacht voor thuis is daarin gewoon heel belangrijk om zelf ontspannen daar bezig te zijn met je werk.
Want soms heb je misschien wel een missie waarbij je geen contact kunt hebben met de thuisfront.
Ja.
Voor een langere tijd.
En dat is voor thuis. Ik zou de rollen niet omgedraaid willen hebben. Ik had dat niet getrokken om mijn vrouw of wie dan ook daar te hebben.
Nee, dus je vrouw heeft echt een heel ander karakter wat dat betreft.
Die kan daar gewoon veel beter mee omgaan.
Ja. Waarom is helder, hè? Dus het zorgt voor rust zodat je je missie kunt doen. In ons bedrijf hebben we ook een missie. Willen we ook doelen bereiken? Is dat thuisfront net zo belangrijk, zeg jij?
Ik denk wel minstens zo belangrijk. En als we dat kopiëren naar een bedrijfscontext, vinden vrouwen het ook fijn om onderdeel te zijn van de werkfamilie. Om daar contacten te hebben, om te weten wat hier op de werkvloer gebeurt.
Ja.
Om die verbinding te hebben, om soms met de kinderen iets leuks te gaan doen. Zodat die weer nieuwe vriendjes en vriendinnetjes hebben. En dat zorgt ervoor dat als ik de volgende keer op mijn werk kom, dat ik tegen een collega kan zeggen, oh ja, zoontje, die kan ook goed voetballen, zeg. Waar voetbalt die eigenlijk? En dat je dan eigenlijk een laag dieper gaat dan aan de koffiezetautomaat vragen, hoe was je weekend? Ja goed, ja, de mijne ook.
Ja.
Nou, fijne werkweek.
Wat een goed punt. Ik moet je heel eerlijk, hè? Ik ben altijd heel open. Wij hebben wel personeelsuitjes, maar we hebben nooit uitjes met de kinderen erbij. Wel met de partners. Dus je brengt me meteen op een idee om dat ook te introduceren. Want ik denk dat het heel leuk is.
Heel veel bedrijven waar wij trainen adviseren we dat. En dan zien we wel dat er meer een familiegevoel naar boven komt.
Mooi. All right. Dan samenwerken hebben we gehad. Flow hebben we gehad. Dan ga ik naar eenvoud. En dat is eentje waarvan ik denk van ja, die had ik ook wel verwacht bij de Special Forces. Want lean en mean, het gaat eigenlijk om hele essentiële zaken, waardoor je sowieso al dingen moet vereenvoudigen. Er zijn drie takken van sport binnen de eenvoud die jullie voorstellen in een bedrijf. En de eerste is versimpel je strategie. Waarom is het belangrijk om een simpele strategie te hebben en wat is dat precies?
Ik denk dat een simpele strategie houdt voor mij in, maakt niet uit in mijn verleden of nu, dat ik als persoon op de werkvloer die met de dagelijkse zaken bezig is, weet wat mijn eigen strategie is.
Ja.
Dus er gebeurt iets. Wat verwacht ze nou van mij dat ik ga doen, zonder dat ik daar mijn leidinggever of mijn collega bij hoef te betrekken?
Zo.
En voor mij op uitzendgebied, ja, een hele simpele strategie om ervoor te zorgen dat ik een geheime operatie uit kan voeren, zonder dat het kabinet hier in Nederland valt omdat ik een raar besluit neem.
Ja, ja. Want zover gaat het.
Zover kan het gaan.
Ja. En dat is de trekker overhalen of niet? Of
kan in heel veel verschillende keuzes zitten, ja.
Versimpel je strategie. Dat snap ik ook weer vanuit de operator kant. Hè? Dat je zegt van nou, ik moet gewoon heel goed weten wat er van mij verlangd wordt in het doel wat we hebben. Wat kom je tegen bij bedrijven als jullie die trainingen verzorgen? Dat je zegt van nou, daar kan nog wel wat aan verbeterd worden.
Nou, ik denk dat een mooie is dat als je manager van een bedrijf bent en je luistert, stel eens gewoon aan een werknemer de vraag, wat willen we eigenlijk bereiken? Leg nou eens in je eigen woorden uit wat onze strategie is.
Ja.
En dan wordt het vaak al lastig, omdat strategie, er worden hele consultancybureaus ingeschakeld om hele boekwerken te schrijven, wat heel goed is, een meerjarenstrategie. Maar wat betekent dat nou in Jip en Janneke taal?
Ja, wat moet ik morgen anders doen?
Ja, en niet iedereen is hoog geschoold, hoog opgeleid.
Nee.
Dus schrijf het gewoon simpel weg. Hou het simpel, hou het kort en krachtig.
Ja. Stimuleer nee zeggen.
Ja.
Zullen hoop ondernemers blij mee zijn. Maar je hebt het net al eventjes aangestipt, Richard. Je zei al van, joh, je moet soms gewoon echt heel vaak nee zeggen om te zorgen dat je dat ene ding heel goed doet. Maar vanuit eenvoud, hoe stimuleren wij op de werkvloer als manager, als leidinggevende, als ondernemer dat nee zeggen?
Allereerst denk ik door zelf het goede voorbeeld te geven als manager. Is gewoon heel lastig, want we hebben het nu over een verandercultuur. Een verandering van gedrag binnen een groep. Dat moet eerst geaccepteerd worden.
Ja.
Dus dat is niet van vandaag of morgen. Dat moet je echt meerdere malen doen.
Ja.
En ik denk als het respect in het team er is, dan accepteren we ook als mensen een keer nee zeggen.
Ja.
In ons geval nee tegen een missie. Want dan weet iedereen donders goed in het team dat je echt niet mee kan. Maar ook nee zeggen tegen een vergadering.
Ja.
En niet omdat je niet bij die vergadering wil zijn, maar omdat je je tijd beter kunt besteden om jouw doelstellingen te halen.
Fantastisch. Werk voorspelbaar. Leg even uit.
Ik denk het beste aan de hand van de militaire anekdotes. Als wij op missie gingen, dan hadden we een hele eenvoudige strategie met strategiestellingen. Dus als er iets gebeurt, wat is dan belangrijker dan wat? In sommige gevallen is de politieke gevoeligheid, slagen van de missie, belangrijker dan mijn eigen veiligheid. Nou, ik wil natuurlijk allebei. Maar als ik moet kiezen, want ik heb geen tijd of ik heb stress of iemand doet iets in mijn omgeving, dan moet ik een keuze maken. In de bedrijfscontext ga ik voor nieuwe klanten of bestaande klanten, ga ik internationaal, nationaal. Zijn keuzes waar je op voorhand heel erg goed over na kunt denken. Kunt definiëren voor het bedrijf. Waarbij mensen zelf een besluit kunnen nemen als het moment daar is.
Ja, heerlijk.
En dan weet iedereen als ze zeggen, ja, we gaan binnen ons bedrijf gaan we nu voor nieuwe klanten.
Ja.
Dan weet iedereen van receptionist tot developer, maakt niet uit wat voor bedrijf je hebt, we gaan voor nieuwe klanten.
Ja.
Dus de andere willen we ook wel, maar misschien over 3 maanden. Dus dat is er eentje. En de andere is voorspelbare processen. Wij denken heel vaak in what-if scenario's. Dus wij kouwen het niet helemaal uit. Als ik een missie moest doen of nu in het bedrijfsleven hoe een opdracht eruit gaat zien. Maar we maken dat heel agile met kleine blokjes. En we gaan kijken, maar wat kan er nou in een klein stukje werk veranderen?
Mm.
Een what if. En daar gaan wij over nadenken. En niet hoe dat eruit moet zien, maar wel wat een eventueel gevolg zou kunnen zijn. Zodat als ik in dat kleine stapje van het proces ben, ik weet dat ik keuze A of B moet doen, want daar heb ik over nagedacht. En dat leidt weer dan naar het volgende stapje. En zo delen we dat heel erg op.
Dus dat laatste stukje begrijp ik nog niet helemaal. Want dan heb je een what-if scenario. Je werkt hem niet helemaal uit, dat begrijp ik. Dus het is zeg maar een soort richtlijn. Maar dat laatste stukje, kun je dat nog één keer toelichten? Hoe doe je dat in de praktijk dan?
Ja, dus wat we doen is, we hebben een missie die we met z'n allen na willen streven, Commanders Intent. Daar gaan we allemaal met de beste bedoelingen naartoe werken.
Ja.
Dan denken we na over hoe de opdracht in de ultieme vorm zou moeten zijn.
Ja.
En wat eventueel op de weg fout zou kunnen gaan. En over die fouten gaan we het begin hebben. Zeker in de short-term fouten. Zodat we weten, als dat gebeurt, we gaan nu dit doen. En dat we dan niet stress krijgen, want de tijd zorgt voor stress. En dat we dan niet meer rationeel na kunnen denken.
Zo.
Dus op voorhand eigenlijk denken. En in een militaire context zou dat kunnen zijn. We gaan met de helikopter ergens naartoe. Of met twee. Dan gaat er eentje kapot. Wat gaan we doen? Gaan we wel door? Al maar in één helikopter. Of zeggen we, de missie houdt op. En dat is dan de verplaatsing met de helikopter. En dan stappen we uit. Stel, we krijgen vuurcontact. Wat gaan we doen? Gaan we het gevecht aan? Of gaan we dat niet doen? En zo zijn er een aantal key elementen die je inbouwt. Om ervoor te zorgen dat, als je stress hebt, dat we dan allemaal hetzelfde gaan doen.
Ja.
En niet weer dan de discussie hebben. Want dan moet je die tijd gebruiken om snelheid te bouwen.
Heerlijk. Even terug naar het bedrijfsleven. Wat betekent dit voor de ondernemer, de manager? Hoe zou je het daar kunnen? Want de voorbeelden uit je militaire carrière zijn helder.
Nou, bij het ontwikkelen van een nieuw product. Er zijn ook een aantal stappen in. Zeker in de scrum manier van werken. Ga nou eens kijken om dat op te delen in blokjes, want dat is al gebeurd. En wat kan er nou misgaan in een bepaald blokje? En daar al over na gaan denken.
Ja.
Gaan we wel verder met ontwikkelen? Gaan we niet verder? Gaan we het op een andere manier doen? Stoppen we ergens mee? En dat zorgt ervoor dat je op dat moment heel veel rust krijgt. En dat er eenheid van opvatting is.
Interessant. Ik merk, nu je dit zegt, heb ik al een mooie ervaring bij mezelf. Omdat mijn vrouw moet wel eens lachen om het feit dat ik schaak in mijn hoofd. He, dus ik noem maar wat. Ik krijg een mailtje of ik krijg een belletje of ik weet dat er een afspraak aanstaande is. En dan ben ik hardop tegen haar aan het praten om de scenario's door te praten. En dan zegt ze, joh, verloren energie, want je weet nog helemaal niet hoe het gaat lopen. Ik zeg, nee, voor mij is dat geen verloren energie, want het geeft mij rust in het hier en nu dat ik dat al bedacht heb. En ik kom minder voor verrassingen te staan. Dus het is voor mij ook natuurlijk gewoon, ik hou van controle, dus het geeft me ook een bepaalde mate van controle. Als zij morgen dit voorstellen, wil ik dat dan en ga ik erin mee of wil ik het niet? Waar ligt mijn grens? Waar ben ik bereid om over te onderhandelen? Wat als ze hiermee aankomen zetten, hoe zou ik daarop reageren? Dat zorgt er ook voor dat ik soms een collega bel en zeg van, hey, kun je me nog even een statusupdate geven van deze partij? Wat zijn er nog dingen die ik moet weten voordat ik morgen met die persoon aan tafel zit? En nu jij dit zo zegt, denk ik, ja, je bevestigt eigenlijk mijn gedachte dat het goed is om te blijven schaken. Het is voor mij ook niet tot in de treuren doordenken vanuit zorg en angst. Het is veel meer van, nee, ik wil gewoon voorbereid die meeting binnenkomen.
En vaak zie je ook, hè, heel terecht wat je zegt, je moet geen doomsday prepper worden.
Nee.
Je moet er niet tot in de treuren, want er gebeurt gewoon te veel.
Ja.
Maar je kan ook bepaalde resources kan je nog aanschieten en vragen om meer informatie. Omdat je al aan het denken bent over eventuele mogelijkheden die wel of niet komen of tegenslagen.
Ja. Nou, en ook wat jij net noemt, Richard, vind ik ook een hele belangrijke. Dat je niet gedwongen wordt om onder tijdsdruk een beslissing te nemen die niet meer rationeel is. Ik had vorige week een afspraak met iemand. Twee weken geleden. En ik zat in die afspraak, maar ik had van tevoren besloten, ik ga geen beslissing nemen. Ik weet dat ze een beslissing van me willen, maar ik ga hem niet nemen. Want als we hem nu nemen, dan worden we eigenlijk onder tijdsdruk gezet om een beslissing te nemen die misschien niet optimaal is. Ik heb liever dat we in die afspraak gewoon helemaal open met de beentjes op tafel kunnen bespreken wat als alles mogelijk is. Ik zeg altijd als alles mag en alles kan. Want dan kom je in het meest creatieve gedeelte van je brein ook zonder belemmeringen bij die resources in je brein terecht. En ik ben zo blij dat ik dat van tevoren, want ja, ik kon eigenlijk bijna aan het begin van het gesprek al zeggen, joh, laten we even beslissen dat we geen beslissing nemen.
Geeft rust.
Ja, geeft rust.
Vaak zeggen mensen, ja, maar de context waarin jij geleefd hebt is echt anders. Wij gaan nooit schieten, wij gaan nooit, gelukkig maar.
Ja.
Alleen onze lichamelijke reactie is exact hetzelfde op stress. Of ik nou beschoten werd, of dat ik nu onder tijdsdruk zit, mijn reactie is exact hetzelfde.
Ja.
En daar kunnen we wel gewoon iets van leren.
Ja.
Want daar heb ik toevallig heel veel mee gedaan en mee gezien. En heeft voor ons dit altijd in ieder geval geholpen.
Ja. We hebben het gehad over samenwerken. We hebben het gehad over flow. Over eenvoud. Nu kom ik bij nummer 4 van 5. Vertrouwen. Alles draait om vertrouwen. Zeker in zo'n kleine eenheid. Zeker als het om leven en dood gaat. Je gaat dat niet in de handen leggen van iemand waarvan je denkt van, nou, ik weet het nog net niet. Is hij er wel met zijn gedachten bij? En dan selecteer je op kernwaarden. Ik ben zo benieuwd, want je gaf net aan, hè, bij het KCT ben je nog steeds betrokken als het gaat om die selectiedagen. Hoe selecteer je iemand op kernwaarden?
Ja, daar gaat natuurlijk een heel traject zit eraan vooraf. En als het goed is, heb je hem ook al een aantal keer bij horen zeggen. Dat bedoel ik het Korps Commandotroep, omdat ik me echt nog steeds verbonden voel met de eenheid. Ja. Ook alle andere mensen die ooit de Groene Beret hebben gehaald, voelen zich verbonden. En ik denk dat op zich, dat zegt al iets.
Ja.
Erbij horen, het Apple-effect, hoe je het wil noemen.
Ja.
Hoe wij dat toen selecteren op kernwaarden is juist weg van de cv's. Mm. Want dat is kennis en kunnen, dat kunnen we aanleren. Binnen een jaar hebben ze mij sniper gemaakt. Terwijl ik een bizar slechte schutter was. Dus dat is wel te doen als je er maar genoeg effort in steekt. Alleen de kernwaarden van mensen, de normen en waarden, ja, die kunnen we gewoon niet makkelijk veranderen. En hoe wij die testen, is door à la Kamp van Koningsbrugge, want daar is het programma op geschreven. Onze selectie duurt 8 weken. Is mensen eigenlijk afpellen. In het geval van de commando's, slaapdeprivatie, weinig voeding, geen feedback geven. Eigenlijk allemaal om ervoor te zorgen dat mensen hun ware aard laten zien. Dat is wat we willen zien. En dan gaan we ze allemaal scenario's voorschotelen. In een hele andere context om te kijken, ja, match dat met onze kernwaarden.
Hmm.
En neemt iemand verantwoordelijkheid over de daden, ongeacht de consequenties die dat voor hem heeft. Een stukje beleid. Het is meer eer te naar om de opdracht niet te halen. Zo zijn er een aantal kernwaarden die heel duidelijk beschreven staan. Maar ook, en daar schort het vaak aan bij bedrijven, hebben we wel kernwaarden. Maar niet, hoe ziet dat er nou uit?
Ja.
In waarneembaar gedrag als collega. Heel belangrijk.
Ja.
En dat staat bij ons heel goed weggeschreven. En wordt in de opleiding wordt dat getest. Om te kijken of mensen integer zijn, betrouwbaar zijn. Of dat ze echt voldoen aan die kernwaarden. Als ze juist helemaal afgepeld zijn.
Ja.
En dat kan je ook in de civiele context kan je dat heel goed doen. Door mensen niet af te pellen. Maar wel middels vraagstelling, scenario training. In de kennismakingsprocedure of kennismakingsdagen hoe je het in wil richten. Om daar mensen ook te challengen. En niet alleen te kijken naar een papiertje.
Ja.
Maar eerst te kijken, past iemand in ons team?
Ja.
En is het antwoord ja, dan gaan we bouwen aan de relatie, aan de kennis. En natuurlijk, mensen moeten een basiskennis hebben. Maar heel veel is ook aan te leren. En als je merkt dat de relatie, net als een civiele relatie, als dat een klik heeft, dan heb je ook een toekomst samen.
Hoe adviseer je bedrijven om hun aannamebeleid daarin te veranderen?
Nou, wat wij vaak doen bij bedrijven is om echt te kijken naar een kennismakingsdag. Een dag waar nieuwe potentiële medewerkers komen, maar waar ook huidige medewerkers zijn. En dan middels bepaalde scenario's hoeven helemaal niet fysiek van de aard te zijn. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Een stukje kernwaardetesten te doen. Een stukje kennistesting. Want voor heel veel functies heb je wel echt bepaalde kennis of opleiding nodig. Dat te testen. Maar ook hoe het Korps Commandotroepen dat noemt, een meet the diamonds. Dus echt praten met de werknemers. Hoe voelt het nou? Een vraag te stellen die je nergens op internet kan vinden bij Frequently Asked Questions. Echt het gesprek aan te gaan. En aan het einde van de dag gewoon het gesprek aan te gaan met die potentiële werknemer. Ja, hebben we een match of niet?
Gaaf.
En dan pas verder te kijken.
Ja, kikker man. Het gaat veel meer om het karakter en het passen binnen het team en dan pas skills.
Ja, zeker.
En wij doen vaak een aanname op dat eerste. En het tweede willen we op een papiertje bewezen hebben.
Ja, en dat is gewoon veel moeilijker te veranderen. Want als je niet in het team past, kijk naar het Nederlandse elftal. Maakt niet uit wat voor team.
Ja.
Als daar iemand tussen zit die niet in het team past, dat zie je. Dat heeft weerslag op het team. Dat werkt gewoon niet.
Ja.
Kan het nog zo'n goede voetballer zijn?
Precies dat.
Maar het team doet het niet.
Mijn business coach Howard zegt altijd, higher character, train skills. Ja, dat is wat ik jou ook hoor zeggen.
Ja.
Oké, vier je fouten. We hebben het er al even over gehad. En je zei net van ja, dat is misschien een beetje een marketingtechnische term. Maar oké, ik snap dat je dat voorbehoud maakt. Alleen, het is wel echt iets wat je doet. Je kijkt anders naar fouten.
Ja, en dat zit heel diep in mijn cultuur, in mijn DNA. En waarom? Omdat eigenlijk na elke actie we een directe evaluatie hebben. Een hot debrief.
Nou,
militaire termen natuurlijk, omdat dat hot is. als je net ergens uitkomt.
De missie is nog niet voorbij totdat die is geweest.
Ja, nou, militair gezien om natuurlijk informatie te verstrekken voor andere eenheden. Maar ook om eigenlijk alle frustraties, als ze nog aan de oppervlakte zitten, om die de kiem in te smoren.
Wauw.
En dan ben je gewoon wat makkelijker en dan gaat het wat makkelijker. Nou, dat hoe wij met elkaar omgaan, leidt soms als buitenstaander of dat er ruzie is. Dat is niet, maar dat is gewoon omdat je elkaar zo goed kent, weet dat het allemaal is, bedoeld is om in die optimale prestatiecirkel te komen en niet om elkaar af te kaffen. Maar in het bedrijfsleven, ja, kan dat soms niet. En daarom heb ik gezegd van, ja, maar ga nou eens gewoon je fouten vieren met elkaar. Kom eens één keer per kwartaal samen en vertel nou eens wat je zelf niet goed hebt gedaan of wat een collega minder goed heeft gedaan. En niet om elkaar af te kaffen, maar om ervan te leren. Want als ik mijn fout deel, dan weet heel het bedrijf daarvan.
Ja.
Ben ik geen slecht persoon? Want je kan ook zeggen, ja, Richard, dit klein stukje werk heb je niet goed gedaan. Heeft helemaal niets op mij als persoon van invloed, maar wel op dat kleine stukje werk. Ja. En zo kunnen we ervan leren, zo kunnen we het borgen en zo doen we er alleen maar beter van. Maar daarvoor moet er wel de veiligheid te zijn om dat te doen. En vaak is een manager in het begin degene die dan het voortouw moet nemen.
Mooi. Nou, die kunnen we meteen toepassen. Voer moeilijke gesprekken. Ja, die worden wel eens uit de weg gegaan, hè?
Ja, bijna altijd, denk ik.
Ja.
Ja.
Hoe komt dat? Waarom
omdat ze moeilijk zijn. En vaak komt dat omdat je het hebt over houding en gedrag van mensen. En als je een echt goed team hebt, dan zijn bijna alle gesprekken moeilijk die over houding en gedrag gaan. En waarom? Omdat je iedereen als familie, broer, je hebt een hele goede band met mensen. Ga dan maar eens vertellen dat je iets niet goed doet. Structureel niet goed doet, hoe iemand reageert. Want daar gaat het vaak over.
Ja.
En dat zijn de moeilijke gesprekken.
Ja.
Maar die moeten wel gevoerd worden.
Ja. Kun je een tip geven om het makkelijker te maken?
Ja, geef in ieder geval de feedback of houd het moeilijke gesprek op een stukje werk, op een rol en niet op de persoon.
Ja.
Kijk naar wat voor persoon je tegenover je hebt. Is iemand introvert, extrovert? Dat vraagt namelijk iets van de aanpak hoe je dat gaat zenden naar iemand.
Ja.
En ik had er net nog één. Ja, gebruik een gespreksmodel. En niet omdat het je omdat het makkelijk wegschrijft, maar dan weet je allebei waar je aan toe bent. En dan kan je toewerken naar een doel in het gesprek. Om uiteindelijk afspraken te maken of iets concreets te maken. Want ja, daarvoor hebben we een gesprek.
Ja. Aanpassingsvermogen.
Ten voet uit.
Ja. Het is wel interessant. Want je begint dan meteen over word mentaal weerbaar. En even resume. We hebben het gehad over samenwerken, over flow, over eenvoud en over vertrouwen. En we komen bij de laatste, dus aanpassingsvermogen. En dan zeg jij, word mentaal weerbaar. Die mentale weerbaarheid is denk ik waar we de laatste jaren door mede Kamp van Koningsbrugge, door de boeken van Die Carter, door het theater van Die Carter en Ray Klaasens, maar ook een Sander Aarts die natuurlijk met zijn programma de nodige kijkcijfers heeft weten te krijgen met de Special Forces Vips op Videoland. En jullie met je boek geven er ook aandacht aan. Fascinerend, even vanuit mij persoonlijk. Ik heb nu 3 maanden gewerkt met Erwin van Beek in het Rewire Project. En ik wist niet, zeg ik heel eerlijk Richard, ik wist niet dat mentale weerbaarheid zo krachtig naar voren kan komen in je leven door fysieke arbeid. Hè? Dus door helemaal tot het gaatje te gaan, dat daar een soort verborgen goud ligt wat gedelft moet worden. In de gym. Hè? Dus door gewoon keihard te werken en instructeurs te hebben die je tot het gaatje laten gaan. Dat heeft me zoveel gebracht in mijn persoonlijke leven.
Ben je daardoor rustiger geworden? Of kan je dingen beter relativeren?
Ja, ik ben 12 kilo afgevallen nu. Dus dat is aardig. Ik ga nu nog een keertje het Rewire project doen. Deze maand start ik weer. Onder leiding van Erwin en zijn team. Met als simpele doelstelling, ik wil nog verder afvallen. Dus ik had één doel en dat was fit worden lichamelijk. En daar hoort gewoon afvallen bij. Ik ben heel blij met het resultaat tot nu toe. Maar wat het mentaal met me heeft gedaan, dat was niet eens mijn primaire reden om mee te gaan doen. Maar dat is life changing. Dus ja, ik ben daar zeker rustiger door geworden. Maar ik merk vooral dat als je in de gym mentaal door barrières heen gaat. Hè? Want vaak denk je dat je iets niet meer kunt tillen. Of dat je die extra mijl niet meer kunt lopen. Of dat je die opdracht niet kunt uitvoeren. En als je hem dan toch doet, als je dan zeg maar ergens die kracht weet te vinden dat je dat doet. Hè, ook door de groepsdruk en door de begeleiding. De volgende dag als je op kantoor bent en je moet een K-klus doen. En nog een K-klus en nog een K-klus. Dat je gewoon ja weet van joh, ik kan het aan, weet je. Ik kan het handelen. En soms is ondernemen heel simpel problemen oplossen. En wat het bij mij heeft gebracht, is dat ik erachter ben gekomen dat ik heel lang heb gedacht in mijn ondernemerschap. Ja, ik moet die problemen wegwerken. En dan moet ik gewoon zorgen dat ik geen problemen heb.
En dan komen er weer nieuwe.
Dus ik heb mijn strategie veranderd. Ik ben niet meer bezig met problemen die weggaan. Ik denk nu, hey, ik ben blijkbaar gepromoveerd. Ik heb weer een probleem. Want het leven bestaat eigenlijk alleen maar uit ja, problemen die je fixt. Want anders ben je niet aan het groeien. Dus ik heb er een andere relatie mee gekregen.
Ja, nee, ik denk nog steeds, en daar Daya, alle mensen die je net genoemd hebt, die zijn daar heer en meester in om te vertellen hoe je daar praktisch iets aan kunt doen. Maar het is nog steeds onderbelicht.
Ja.
En fysieke gesteldheid, dat zien we aan mensen. Je gaat naar de gym, je gaat fietsen, lopen, zwemmen, maakt niet uit wat. Je wordt fit.
Ja.
Maar mentaal gezien, dat kunnen we niet bij elkaar zien. Maar dat is, ik durf bijna wel te zeggen, nog belangrijker dan het fysieke aspect.
Ja.
En dat is wat we in het boek vertellen. Ja, hoe je dat wil doen, nou, dan moet je echt naar Dai of naar Ray, want die kunnen je daar heel goed bij helpen. Maar ben er alsjeblieft mee bezig. Zorg dat je genoeg headspace in je hoofd hebt om met teleurstelling om te gaan. Ja. Om daarmee bezig te zijn. En identificeer dat ook bij elkaar. En als je dan een keer een minder goede dag hebt, of je ziet dat bij mensen, want als je echt een goed team hebt, dan zie je dat aan onverbale communicatie. Doe daar alsjeblieft iets mee.
Ja.
Want uit een burn-out of uit vergelijke of dergelijke klachten, daar kom je niet snel uit. Nee. Iemand is totaal niet productief. Besteed er dan op voorhand, of als je het ziet gebeuren, heel veel tijd aan.
Ja, ja. Wat is voor jou in jouw leven een sleutel om die mentale weerbaarheid? Wat heeft jou geholpen om mentaal weerbaarder te worden?
Door mijn opleiding heb ik geleerd om letterlijk tot de grens te gaan, fysiek gezien. Dus dat geeft al een grote referentiekader. Ik merk nu thuis dat ik beter kan relativeren, gewoon door de context waar ik altijd in geleefd heb. En dat mij dat heel veel rust geeft. En ja. Nu, ik probeer ook naar een vierdaagse werkweek te streven. Waarom? Niet omdat ik geen vijf dagen wil werken, maar ik wil die vijfde dag aan thuis besteden, aan mijn eigen doelstelling besteden, aan misschien soms even dingen laten bezinken om niet met werk bezig te zijn. Ja. En die tijd die win je dubbel en dwars weer terug.
Ja.
Want we moeten ook opladen. Net als een elektrische auto moet ook aan de lader, wij moeten ook aan de lader.
Ik heb hem net ingevoerd. En eigenlijk vind ik dat ik moet zeggen, ik ben hem aan het invoeren, want ik vind dat het wel een leerschool is. Maar ik heb nu een paar keer op vrijdag mijn vrije dag gehad. Het was trouwens na een sessie met Erwin van Beek dat ik terugreed. Ik merk dat ik mentaal heel helder ben nadat ik heel zwaar heb getraind. En ik reed naar huis vanuit Amsterdam, vanuit de Reebok 020 CrossFit. En ik dacht opeens, ik moet een dag minder in de week gaan werken. Ik heb mijn vrouw gebeld, Liz. Ik zeg, Liz, ik heb over nagedacht, maar ik ga een dag minder werken. Ik wil dat jij één dag in de week geen verantwoordelijkheid hebt over de kinderen.
Zo.
Ik neem hem. En nou, die viel zowat van de stoel. Die, toen ik thuis kwam, zei ze van, joh, maar waar komt dit opeens vandaan? Wat is er aan de hand met je? Ik ben de laatste persoon op aarde waarvan iemand verwacht dat hij een dag minder gaat werken. Het is niet iets om trots op te zijn, maar dat is eigenlijk, ik zat altijd in work mode. Maar iets tijdens die training, want ja, je gaat heel erg diep nadenken over wie ben ik, wat wil ik. En iets in die training heeft ervoor gezorgd, of in die, het is niet alleen die ene training, maar gewoon ook het proces waar je in terechtkomt. En ik dacht, ja, het leven is heel kort. We weten eigenlijk niet hoe kort het is. Wat vind ik echt belangrijk? Wat zijn mijn waarden? En ik wil gewoon niet die vader zijn die altijd aan het werk was. Nou, en ik zal je een voorbeeldje geven. En ja, misschien dat het jou inspireert of de luisteraar. Maar 2 weken geleden op vrijdag haalde ik de kinderen, of bracht ik ze dus naar school. Ik heb daarna denktijd genomen. Dus ik heb echt gezeten op een stoel. Ik dacht, ik doe geen laptop open. Ik ga geen mail doen. Ik ga geen telefoon pakken. Ik ga alleen maar denken. Ik ga gewoon iets inspirerends luisteren en lezen. En dan ga ik nadenken. Dat heeft me echt een paar hele mooie inzichten gegeven. Daarna haalde ik ze op van school. Toen zijn we naar het militaire, Nationaal Militair Museum gegaan. Dus daar kan je in tanks rijden en in jeeps rijden. Dat vonden ze helemaal fantastisch, mijn drie dochters. Mijn zoon die was daar niet bij, want die studeert in Delft. En die drie meiden die leefden zich helemaal uit. En die dachten, hoe kunnen we papa vasthouden? He, dus hoe kunnen we, dit moeten we maximaal benutten. Dus we waren klaar. En ja, kunnen we nog een keer? Nou, ik ben nog een keer. Vervolgens had je zo'n hele parcours wat je zeg maar kan volgen. Nou, mogen we dat doen? Ja hoor. Mogen we hem nog een keer doen? Ja hoor. Mogen we schommelen? Ja hoor. Wil je me duwen? Ja hoor. Hey papa, we willen eigenlijk ook het museum in. Ah, toe. Dus ze waren gewoon bezig om hem maximaal te benutten. Maar vervolgens, ik ging vorige week een week naar Israël. En mijn dochter zegt op maandag, dus jij bent er niet met papa dag? Echt, weet je, ze willen papa hebben. Maar leuk wat het hun brengt. Maar wat het mij nu al brengt in deze korte periode is... Ja, ik zou bijna tegen elke ondernemer willen zeggen... ga onderzoeken naar een vierdaagse werkweek. Ik denk dat je er veel productiever van wordt.
Nou, en dat is wel mooi. Want jij zegt, ik heb er heel veel thuis voor teruggekregen. Maar de bedrijven die we nu getraind hebben of geholpen hebben naar een vierdaagse werkweek... over het algemeen 16-20% productiever... ten opzichte van een vijfdaagse werkweek. En er zit maar een aantal uren in een werkdag. Hoe kan dat nou?
Ja.
Gewoon omdat ze een juiste focus hebben. Nee hebben gezegd tegen bepaalde zaken. Heel veel vergaderingen af hebben geschaft. En ja, dan heb je een extra dag over. Die, ja. Waarvan wij vinden, geeft die dan aan je werknemers. Want ja. dan gaan ze juist voor je werken.
Ja.
Met je werken.
Nou, mijn schoonvader heeft een hele lange tijd tegen me geroepen. Hij is tandarts. Hij had een hele grote tandartspraktijk in Leiden. Gehad, heeft verkocht. En die zei jarenlang tegen mij, Daan, jij denkt dat je het je niet kunt permitteren, maar je kunt het je niet permitteren om het niet te doen. En ik moet nu toegeven dat hij toch gelijk heeft gehad, want ik merk gewoon dat het dwingt je om te focussen.
Ja, tijd kan je echt maar één keer besteden.
Ja.
En ik heb het zelf ervaren, dat is ook de reden waarom ik weg ben gegaan. Dochtertje was destijds 2 jaar, geboorte gemist, want toen was ik ook ergens.
Wauw.
Missie na missie kwam ik terug. 2 jaar, ruim 1,5 jaar van de leven niet meegemaakt. Ja, die tijd win je niet terug. En als je dan in mijn geval van de vliegtuigtrap afloopt in Eindhoven, je ziet je dochtertje en die moet echt heel hard huilen, dan breekt je hart.
Ja, ja. Dat was voor jou het moment?
Dat was het moment en daar heb ik heel veel van geleerd. Want dat wil ik niet nog een keer en ik wil nu voor mijn kinderen zijn.
Ja.
En ja, werk, dat is ook heel belangrijk,
ja.
Maar kinderen ook.
Ja. Maak het kleiner is de tweede... actie eigenlijk onder dat aanpassingsvermogen. Wat bedoel je ermee en hoe doe je het?
Nou, ik denk dat de beste manier om uit te leggen is het agile werken. Dus het opknippen van een complexe opdracht in hele kleine hapklare brokjes.
Ja. Dus als je iets te doen hebt wat je moeilijk vindt of waar je tegenop ziet, maak het kleiner door het in stapjes. Je maakt, hoe eet je een olifant, hapje voor hapje.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je doet.
Ja, en dan kan je ook heel makkelijk... aanpassen je eigen aanpassen aan als een stapje dan minder goed gaat. Want je hebt erover nagedacht, je hebt strategiestellingen gemaakt. En dan komt alles een beetje samen.
Schitterend. En dan als laatste, doe Gemba Walks. Wat zijn dat?
Nou, het komt van Toyota. Ik weet niet of je het zelf kent, de Gemba Walk. Maar het betekent de daadwerkelijke plek. Bij commando's is dat ook, maar het komt echt van Toyota. Waarbij eigenlijk de manager mee moet lopen en alle stations van het... in elkaar zetten van de auto, dat die daar langs moet gaan. Nou, wat bedoelen wij ermee? Ga als manager naar de werkvloer.
Ja.
Praat met mensen, bemoei je niet met de inhoud, want het zijn allemaal specialisten, maar ga wel het gesprek aan. Wat kan er misschien beter? Wat kan er anders? En als die mensen je zien, komen uit die ivoren toren, dan durven ze ook dat gesprek met je aan te gaan. En dan zie je dat hele kleine veranderingen in één keer heel groot kunnen zijn. Omdat je daar bent, worden dingen bespreekbaar gemaakt.
Fantastisch.
Komt weer, dan komt de verbinding op gang.
Ja. Nu je dit zo zegt, moet ik denken. Mijn vader had een directrice. Zij was zakenvrouw van het jaar 1985, weet ik nog toevallig uit mijn hoofd. Mevrouw Hovers. En dat was bij Hofuma magazijnstelling in Reuver, Limburg. Ze had nooit vergeten als kind. Ze heeft diepe indruk op mij gemaakt. Omdat zij een voorbeeldleider was. En dus als zij bij mijn ouders thuis kwam, dan gingen haar hoge hakken uit. En dan ging ze op de grond zitten en dan speelden ze met ons Wipneus en Pim. als ze belden en ze wilden mijn vader hebben, maar mijn vader zei, neem jij hem even op, dan geef hem zomaar aan mij. Dan ging ze niet, waar is je vader? Hè, of mag ik je vader? Maar dan zei ze, hey Daan, hoe is het met je? En dan wist ze ook gewoon nog steeds wat je aan het doen was. En als laatste, die Gembawox deed zij. Zij hadden een fabriek waar ze magazijnstellingen maken. En dat zul je ook herkennen bij bedrijven. De fabriek en het kantoor is vaak een gescheiden wereld. Maar mevrouw Hovers ging altijd, elke ochtend, door de fabriek en maakte met iedereen een praatje. En of het nou bomen van kerels waren die onder de tattoo zaten en absoluut niet haar type mens zouden zijn, dat zat niet eens in haar hoofd, snap je? Het heeft mij echt als kind, want ik ging wel eens daarmee naartoe, heeft me echt indruk gemaakt. En iedereen hield van haar. Iedereen ging voor haar door het vuur. En ja, ik denk dat je zo anders je werk doet als je op die manier met mensen omgaat. Dus het is niet alleen, hè, want dit soort tips kunnen ook heel vaak leiden tot een soort artificial, hè, zo'n soort kunstmatige implementatie.
Ja.
Maar als we even teruggaan naar de kernwaarden van het Korps Commandotroepen, het moet echt intrinsiek ook, hè? Je moet gewoon van mensen houden.
Ja, en dat zie je bij het Korps Commandotroep heel goed, dat een ploegcommandant, dus een manager in de groep van 8 personen, is ook gewoon operator. En ja, hij heeft toevallig een hogere rang, maar hij is onder de manschappen. Hij is één van de personen en daarom heb je zoveel voor hem over.
Ja, schitterend. Dan als laatste, Richard, we hebben er nu 5 gehad. Samenwerken, flow, eenvoud, vertrouwen en aanpassingsvermogen. Dan eindig jij het boek met, of jullie, met Nunc aut Nuncam. Dat is de kreet van het Korps Commandotroepen. Voor de mensen die Kamp van Koningsbrug hebben gekeken, hebben ze hem af en toe langs horen komen. Wat betekent het? En waarom sluit je het boek daarmee af?
Nou ja, het is de lijfspreuk van het Korps Commandotroepen, nu of nooit. Daarna staat ook zet een stap, eigenlijk nog verder vertaald. En nu of nooit, heel veel verteld in het boek, nu ook weer ruim een uur gesproken. Maar
ja,
als we nu niks gaan veranderen, gaan we het echt nooit doen. Hè? De letterlijke vertaling, nu of nooit. Maar zet die stap. En ook al denk je van, allemaal onzin dat boek. Maar die Gemba Walks, dat is misschien niet voor mij. Ga dat dan gewoon doen. Ja. En parkeer het niet, maar maak het tastbaar voor jezelf. Ja. Maak een plan. Begin en beter proberen en je fouten kunnen vieren. Ja. Dan heb maar niet proberen, want het zal misschien toch wel niet lukken.
Ja. Super gaaf. Als mensen meer willen weten van jullie bedrijf en de trainingen die jullie geven, hoe komen ze met jou in contact en waar kunnen ze meer informatie vinden over jullie business?
Allereerst naar de website www.trifon.nl of mij opzoeken op LinkedIn, Richard Bergmans. En dan gaan we contact houden.
We zetten het in de show notes.
Dankjewel. Ja.
En als je dit boek wil lezen, ga naar managementboek.nl, bestel het e-book. En als je liever een paperback hebt, tastbaar in je handen, bestel hem dan alvast. En als die uitkomt, dan is die het snelste bij jou. Richard, ik wil je onwijs bedanken voor je tijd. Echt super waardevol wat je met ons hebt gedeeld. En heerlijk praktisch, daar kunnen we meteen wat mee doen.
Dankjewel. Dank.
Roeland, dat was het interview met Richard Bergmans. Wat vond je ervan?
Ja, verrassend, Daan. Tijdens de intro hadden we het wel even over die toepasbaarheid.
Ja.
En daar ben ik altijd wel van. Dat ben ik natuurlijk ook altijd bij Storybrand. Daar gaat het echt ergens over.
Ja.
En dat vind ik vaak altijd, dat is heel knap als je dat heel goed voor elkaar krijgt.
Ja. Maar dat vind ik ook altijd in onze samenwerking heel knap aan jou. Ik heb wel eens gezegd tegen jou van eigenlijk kun jij 3 dingen heel goed. Dat is namelijk op het strategische, tactische en operationele front ben jij creatief.
Ja.
En dat maakt jou echt uniek. He, dus jij kan met mij brainstormen over strategie, over tactiek. Je kan ook heel operationeel zijn. Maar je kan schakelen tussen die 3 schijven.
Ja.
Ja, daar moest ik aan denken tijdens dit interview, aan dat talent.
Ja, dank je.
Wat sprong er voor jou uit? Dat je zegt van, hey, dat was echt, dat is wel een interessante.
Nou, ik denk dat ik mijn maandagochtend terug ga krijgen als we gaan stoppen met vergaderen.
Ja. Maar wij vergaderen best weinig. Hij zei er natuurlijk over van, max 1,5 uur per week, hè?
Ja.
Dat is een beetje zijn strekking.
Ja.
Dat redden wij niet helemaal.
Redden we niet helemaal. Maar ik moet zeggen, als je kijkt hoeveel wij vergaderen ten opzichte van de rest, dan vind ik het wel prima.
Ja, toch?
Ja.
Nou, en ja, Het is leuk dat je dat zegt. Ik heb ook, toen ik Richard interviewde, we hebben het er natuurlijk net over gehad. Van, hey, hoe zie jij dat? Maar dan doen we het helemaal niet zo slecht.
Nee. En we hebben natuurlijk altijd van Ad geleerd dat als je gaat vergaderen, dat je moet kijken naar de som der delen en wat levert het op.
Ja.
En daarvan heb ik wel het gevoel dat goed zit bij ons.
Ja, hè? Ja, wij vergaderen niet om het te vergaderen, we bereiken doelen.
Ja, precies.
Ja, leuk. Ja. Kun je er nog eentje noemen waarvan je zegt van, hé, dat vond ik ook wel een interessant principe wat zo uit die commandohoek komt?
Ja, bij eenvouden gaat het over versimpel je strategie. En we zijn natuurlijk allemaal keien om de mooiste, ingewikkeldste strategie te bedenken die we zelf helemaal fantastisch vinden en die we heel goed kunnen verdedigen aan iedereen die het moet weten.
Ja.
Terwijl uiteindelijk gaat het maar om een paar simpele dingen. En als die in je strategie zitten en je kunt dat makkelijk meetbaar maken dat gebeurt. Dat je vooruit gaat, om het maar zo te zeggen.
Hoe vaak zeg jij wel niet tegen klanten door de week van, hey, dat is allemaal leuk en aardig, maar laten we het simpel houden?
Ja, dat meerdere keren per week.
Ja, hè?
Ja.
Ja. Dat is ook wel iets wat jou typeert, vind je niet? Jij bent wel iemand van de no-nonsense.
Oh ja, 100%.
Ja.
Ja.
Liever minder dan meer.
Nou ja, zeker.
Ja.
Ja, ja, anders dan... je zou het niet zeggen, maar ik heb niet heel veel geduld. Dus als het dan te lang duurt, dan raak ik mijn geduld kwijt. Spoiler alert hier.
Echt dikke vette rooie. Lekker.
Daarom heb ik ook een hekel aan lang vergaderen. Ik raak gewoon mijn aandacht kwijt.
Fantastisch.
En ik denk dat heel veel mensen dat hebben.
Ja.
Kijk maar naar hoe je vroeger was op school, op de basisschool. Dat ze de hele tijd moesten zeggen dat je niet uit het raam moest kijken. Ja, je bent niet uit het raam aan het kijken. Waarschijnlijk ben je vol in gedachten.
Ja. En hoe vind je dat dan? Hoe vergelijk je dat met kennissessies? Wij doen natuurlijk, vanochtend hadden we nog een half uurtje dat we met elkaar video's keken over een bepaald onderwerp om daar discussie over te voeren. Hoe ervaar je dat ten opzichte van vergaderen?
Ik vind het moeilijk om mijn aandacht erbij te houden om video's te kijken online. Dus dat is wel altijd een strijd. Maar vaak als ik er even in zit en ik hoor ze dingen zeggen die mij in mijn werk helpen en die mij het leven beter maken, dan ben ik gemotiveerd om te kijken.
Ja. En zoals vanmorgen, had je er wat aan?
Ja, zeker.
Ja,
ja, ik heb heel veel aantekeningen gemaakt. En,
kun je toch weer gebruiken. Hè?
Het is gewoon lekker om het nog een keer te horen.
Ja. En ik vind het voordeel daarvan ook, ik weet niet hoe jij dat ervaart, je had dit natuurlijk ook in je eigen tijd kunnen doen. Ik bedoel wel onder werktijd allemaal apart. Maar met elkaar gefocust een half uur aan het begin van de week. Het is ook visie.
Ja, nee, zeker.
En je hebt toch even dat, ja, je doet het samen. Het voelt voor mij beter om het samen te doen dan allemaal apart.
Ja, omdat je, nou, ook daar heb je weer een beetje hetzelfde principe als net. Iemand die zegt wat, maar ik interpreteer dat zo, of bedoelt hij daar dit mee? En zo heb je er, leer je ineens van vier hoofdjes tegelijk in plaats van alleen van jezelf.
Ja, sterk man. Oké, nog eentje dan.
De laatste die is van vertrouwen voor moeilijke gesprekken. En dat is natuurlijk eentje die denk ik heel vaak wordt overgeslagen, of dat mensen het er toch maar bij laten.
Ja.
Terwijl als je je ergens aan irriteert of je vindt iets en je gaat dat gewoon gelijk even kenbaar maken, zonder dat daar een hele grote lading op moet zitten en jij bent het kwijt en die ander die weet die deed misschien iets wat je niet leuk vond of weet ik veel wat. Hoeveel makkelijker is dat?
Ja,
bedoel, hoe doe je dit in je relatie? Dan ga je ook niet maar jaren zitten wachten van, joh, je ruimt je schoenen nooit op en ik struikel er altijd over in de gang. Zeg het gewoon of ruim ze zelf op.
Ja. Ja, snelheid erin. Openheid.
Nou, openheid denk ik. Dat je,
maar ook niet lang mee blijven lopen.
Nee, totaal. Nee, dus voer dat moeilijke gesprek juist wel. Want ja. het is, heb ik gemerkt, in je hoofd is het vaak heel groot en moeilijk. En als je het dan noemt, dan zegt hij anders meer. Oh ja, ik was me er niet eens van bewust. Weet je wel, dat je denkt, nee, dat kan toch niet?
Sterk. Ja.
Zo.
Wat ik ook wel heb gemerkt in het gesprek met Richard. En dat zei je eigenlijk al aan het begin, Roeland, is dat het toch anders is dan ik had verwacht.
Ja, hoe bedoel je dat?
Nou, de manier waarop hij uitleg geeft aan een aantal van die... een paar principes had ik niet verwacht. Gewoon, die zag ik niet aankomen. Dat is nou echt typisch commando-werk.
Ja.
Dus over dat vergaderen bijvoorbeeld, dat voorbeeld wat je net noemt. Ja, ik snap dat er weinig vergaderd wordt en dat je zo kort mogelijk moet houden als je commando bent. Maar dat dat echt bij hun een principe is. Dus die overleg, dat doe je met zo'n klein mogelijk groepje. En zo kort mogelijk.
Ja.
Dus ja, logisch als hij het zegt, maar ik zag hem niet aankomen. Dat bedoel ik enerzijds met dat,
ja,
met principes. Hè. Kijk, in dit boek Green On, de leukste en meest productieve manier van werken, hebben zij natuurlijk nagedacht over, ja, welke gaan we kiezen.
Precies.
Dus ik had niet helemaal verwacht dat ze deze hadden gekozen. En twee, de manier waarop ze me interpreteren of uitvoeren had ik ook niet altijd verwacht.
Ja, want het tegenovergestelde van heel weinig vergaderen is dat je, of het gevolg kan zijn dat mensen niet betrokken zijn of dat ze het niet goed weten. En dat je juist zo'n half uurtje even met elkaar zit of met het hele team.
Ja.
Ervoor zorgt dat de neuzen weer dezelfde kant op staan.
Ja. En ik vind het ook leuk om in het boek te lezen dat die toepasbaarheid echt heel groot is. Het is niet een hele andere wereld. En dat is eigenlijk ook wel logisch. Die principes zijn principes. Die werken in principe overal. Alleen wat jij
in
ook
principe.
Zei. In principe.
Ja.
Zei ik dat?
Ja.
Oh, heerlijk.
Sorry.
Sorry. Maar dat is met principes natuurlijk zo. Die zijn, ja, als iets waar is, dan werkt het. Alleen contextueel, wat je ook aan het begin van de podcast zei.
Precies.
Ja, ja, kan het anders zijn als je een onder vuur wordt genomen. Kan ik me voorstellen dat het anders werkt dan als je achter je bureau zit en aan het lunchen bent.
Ja. Ja, terwijl de emotie of de ervaring die je hebt, die kan natuurlijk hetzelfde zijn.
Ja, precies dat. Alright, nou, we willen afsluiten. Koop het boek Green On van onder andere Richard Bergmans. Je zult hem vinden ook op managementboek.nl. Wil je meer weten over Richard? Nou, hij heeft net verteld hoe je met hem in contact kunt komen, waar je meer over zijn business kan vinden. En mocht je het al vergeten zijn, ga naar De Vuurlinie, de film over Marco Kroon. Ik weet zeker dat je er geen spijt van zou hebben en dat de film je zal raken. Roeland en ik willen je hartelijk bedanken voor het luisteren naar de Storybrand podcast. En we zien je graag en horen je graag volgende week. Tot volgende week.
Ja, tot volgende week.